Welkom en leuk dat je weer kijkt en luistert naar een nieuwe aflevering van Over Je Mindset. Deze week in de podcast Alex Sein. Hij is een energieke ondernemer die leeft met de spierziekte HSP. Hij vertelt hierover in de podcast. Als kind had Alex maar één droom, circusdirecteur worden. Hij werd circusdirecteur met een bloeiende onderneming met 3 verschillende producties, tientallen medewerkers en jaarlijks 100.000 bezoekers. Als dat geen reden is om deze super inspirerende podcast te luisteren, hier komt hij dan. Alex, goedemorgen.
Goedemorgen.
Welkom in mijn podcast.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, ik zei bijna ook tegen mezelf. Natuurlijk wil ik jou in de podcast en dan niet alleen maar over je mindset. Hè, want daar wil ik het graag met je over hebben in deze podcast. En ook, ik ben ook zo benieuwd naar jouw missie en hoe dat is gelopen.
Ja. Nou, daar kan ik je alles over vertellen.
Mooi. Ja, mooi. Hey, je bent een. Je spreekt zelf ook veel.
Ja.
Voor bedrijf vooral, of ben je gewoon in theater gezien?
Het is voor mij heel divers. Toen ik 2 jaar geleden als spreker, of 2,5 jaar geleden als spreker begon, had ik gedacht dat ik heel veel, voornamelijk voor ondernemers zou staan.
Ja.
En het palet is nu heel divers. Ik sta veel voor UWV-werkbedrijven. Om zowel ondernemers als mensen met een beperking of afstand op de arbeidsmarkt te motiveren. Maar ik word ook ingezet voor bedrijfsdagen of een thema wat mensen over willen brengen. Ik spreek voornamelijk over veerkracht, vitaliteit, maar ook over diversiteit en inclusie. En die combinatie en hoe je eigenlijk op een creatieve manier om kunt gaan met veerkracht.
Ik ben onder de indruk.
Ja,
met name ook. We hebben elkaar al een keer ontmoet. Ik vind het zelf altijd kwetsbaar als je aan iemand vraagt. Want jij spreekt ook over wat je zei: beperking, inclusie. Hoe is dat voor jou zelf? Jij hebt een spierziekte?
Ja, klopt. Ik liep van kinds af aan al anders. Dus ik had een afwijkend looppatroon. En toen mijn ouders in mijn kindertijd van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis gingen, zeiden ze met de kennis en wetenschap van toen, je moet ervan uitgaan dat je een beschadiging hebt van het ruggenmerg ergens rondom de geboorte. Dat heeft mij nooit weerhouden, zeg maar, om mijn dromen waar te maken. Ik had als kind altijd een droom circusdirecteur worden. En op een gegeven moment ben ik dat ook geworden. En dan niet een standaard circus wat van dorp naar dorp reist, maar echt producties gemaakt voor speciale doelgroepen. Uiteindelijk op het hoogtepunt van het bedrijf hadden we 3 shows. Eigenlijk 4 shows reizen met kerstcircus erbij. En dat was gericht circus in de zorg, speciaal voor de zorginstellingen. Gay Circus Amsterdam voor de gay community.
Ja.
En een circus voor de bedrijfsevenementenmarkt en een groot kerstcircus. En dus ook vrachtwagenrijden, dag en nacht werken, heeft me nooit weerhouden. Tot in 2018 eigenlijk mijn lichaam op de rem trapte en ik er toen van uitging dat ik gewoon te veel hooi op mijn vork had genomen. Achteraf gezien bleken dat de eerste signalen dat er meer aan de hand was dan een afwijkend looppatroon. Uiteindelijk ben ik in de medische mode terechtgekomen en hebben ze 2 jaar geleden vastgesteld dat het niet een beschadiging is geweest van het ruggenmerg, maar dat het hereditaire spastische paraparese, dus dat is eigenlijk een ziekte die ontstaat in de hersenen, daarbij het ruggenmerg aantast en vervolgens ervoor zorgt dat de benen steeds meer verstijven. Dus het lopen gaat bij mij steeds moeilijker. En eigenlijk is de ziekte pas een aantal jaren progressief. Daarvoor is het dus altijd stil, heeft het altijd stilgestaan. Gelukkig, want daardoor heb ik mijn dromen waar kunnen maken.
Nou.
En het beperkte me natuurlijk wel in dingen. Hè. Als je moeilijker loopt, is dat een obstakel. Toen kwam ik wel op het punt van, en nu, ik had 40 mensen in dienst, jaarlijks 150.000 bezoekers. We hadden een marktaandeel van 10% op de Nederlandse markt. En toen heb ik besloten om een bedrijf te gaan verkopen. En om eigenlijk mijn missie een andere vorm te geven. Want als klein jongetje, vanaf kleins af aan, was mijn missie inspirerende voorstellingen maken. Dat heb ik 20 jaar gedaan. En nu maak ik nog inspirerende voorstellingen en inspirerende lezingen. Dus je missie is je identiteit, je DNA. Doelen pas je aan bij tegenslagen of succes. Maar je missie, dat is je identiteit, wie je bent, wat je bedrijf, waar je bedrijf voor staat. En die blijft eigenlijk altijd ongewijzigd. En als je daaraan vasthoudt, dan is het helemaal niet om erg om andere vormen te vinden, want niets is definitief. Wat vandaag een oplossing is, kan morgen achterhaald zijn. En zo ben ik eigenlijk 2,5 jaar geleden het sprekersvak ingerold. En nu sta ik 50 keer per jaar ergens in het land of in het buitenland om mijn verhaal te mogen doen.
Hoe is dat nu voor jou? Als je dan zo, is best wel mondvol hè, wat je vertelt, hè? Er zit een hele mooie component in.
Ja.
En dan nu sta je voor mensen te spreken. Is dat voor jou logisch wat er nu gebeurt?
Ja, het is voor mij heel. Als niets gebeurt zonder reden. Er zijn ook wel mensen die zeggen: ja, Alex, bij jou verandert alles in goud. Hè? Je besluit om spreker te
Oh,
gaan
zeggen ze
worden.
dat? Ja.
En dan zeggen ze: ja, en nu sta je direct, of direct, hè, binnen 2,5 jaar sta je 50 keer per jaar op het podium. Ik denk dat het vooral ook komt dat ik natuurlijk gewoon echt mijn passie en dat ik me ook kwetsbaar opstel op het podium. Dus ik voer geen toneelstukje op. Ik vertel het echte verhaal. Ik ben wel een showbizman, dus ik kom natuurlijk vanuit het circus, dus ik hou van applaus. Maar als ik op het podium sta, dan kom ik echt iets brengen. Ik wil mensen inspireren. Ik ga niet zeggen, als je het zo doet, word je gelukkig. Als je zo doet, word je rijk. Als je zo, helemaal niet. Ik wil mensen graag iets meegeven, een brok inspiratie. En dat ik een zaadje kan planten waarmee zij zelf verder door kunnen, maar ook wel een stuk bewustwording. En ik ben daar vooral, als je vraagt van, hoe voelt dat voor jou? Dan is het vooral een gevoel van dankbaarheid.
Ja, wat een
Ja.
mooi gevoel moet dat zijn.
Ja. En dan is het, het ziekteproces wat ik doormaak is niet te remmen. Voor de luisteraars, endotherme spastische paraparese. HSP, niet te verwarren met hoogsensitief persoon,
Nee, ja.
maakt dat mijn benen uiteindelijk verstijven en dat ik rolstoelgebonden zal worden. Maar dat betekent wel dat ik gewoon alles kan blijven doen wat ik nu doe. Dus mijn stem, mijn armen, alles blijft intact. En
Dat hangt
daar,
van je
ja, ook.
benen.
Het betreft echt mijn benen. En
Ja.
daar ben ik dus ook gewoon daar dankbaar voor. En ik denk dat we leven in een tijd waarin een groot deel van Nederland chronisch verontwaardigd is. Dat is een aandoening die zich steeds meer verspreidt.
Gewoon is verandert me heerlijk.
Ja,
Ja, mooi.
en mensen zijn heel boos en mensen zijn overal verontwaardigd over. Maar het gaat vooral om kansen krijgen, om kansen pakken, maar ook kansen creëren. En daarbij heb je een groot stuk eigen verantwoordelijkheid. En ik merk gewoon, doordat ik voortdurend mijn leven moet aanpassen, doordat ik zelf de regie in handen neem, het goed te doen blijft. En ik ga niet zeggen dat ik nooit een off-dag heb. Ik ga nooit niet zeggen dat ik altijd gelukkig ben. Zeker niet. Maar op momenten dat je gelukkig bent. Is het ook een soort batterij wat oplaadt, waar je op kan teren op de dagen dat het minder is?
Ja, mooi. Ja, je zegt het heel mooi, hè? Je gaat zeggen dat je altijd gelukkig bent. Ik spreek natuurlijk veel over mindset en over weerbaarheid en veerkracht. Ik denk dat je dat ook wel kan bevestigen, dat dat ook wel met elkaar samenhangt. Want als je 's morgens wakker wordt en zegt, nou kom op Alex, heb benen even losgooien, ik zeg maar wat, kom op, maak er weer een mooie dag van.
Ja, Nou, daar heb ik het ook over dankbaarheid. Hè? Van, je zou kunnen zeggen, nou ja, je hebt een spierziekte, waarvoor zou je nog dankbaar moeten zijn? Dus het gaat ook om het zien en het leren zien van de positieve dingen. Dat klinkt heel makkelijk en er zijn natuurlijk al heel veel boeken over geschreven. Ik ga daar nu, want dat is ook tijdens mijn lezingen vragen heel veel mensen en ook in het verleden, van ik kom niet uit een circusfamilie. Ik bedenk dat ik circusdirecteur wil worden en dan creëer je een bedrijf wat een succes wordt in een branche waar normaal zwarte cijfers worden geschreven. En dan
Ja.
verkoop je het ook nog. Hè. Kijk, circussen gaan normaal failliet of roemloos ten onder.
Vaak wel.
Ja, vaak wel. Dus het is, ja, hoe, dus de vraag hoe doe je dat, die krijg ik heel veel gesteld. En daarover gaat straks ook mijn tweede boek, wat 19 september uitkomt, gaat over die vraag. En daar ben ik dus nu volop mee aan het schrijven. En mede door de opleidingen die ik heb gehad de laatste jaren, ben ik wel bij het antwoord gekomen daarop. Terwijl ik me daarvoor nooit bewust van ben geweest dat ik bepaalde dingen doe, omdat ik bepaalde dingen toepas.
Ja, ik wil je nou niet uitlokken om dan het antwoord te geven. Dan gaan we natuurlijk het tipje van de sluier geven. Maar toch wil ik je uitdagen. Als we kijken naar de boeken die geschreven zijn, wil je dan zeggen dat het nog niet afdoende is geweest wat je zelf hebt gelezen?
Nou kijk, iedereen die schrijft, schrijft vanuit een overtuiging en vanuit eigen beleving.
Ja.
En ook daaruit heb ik zelf heel veel gehaald en geleerd. Ik denk dat wat ik met mijn dat er een groot verschil ook zit, zeg maar, hè, tussen veerkracht als topsporter of moeilijke situaties. Dan dat je realiseert dat je zekerheden uit je leven, dat je je controle moet loslaten. En dat er soms een hele simpele insteek, hoe zo zeg ik dat, dat je soms door bepaalde dingen te doen net een andere draai kunt geven. En zoals ik al begin zei, want ik heb niet het antwoord op alles. Ik denk alleen dat het boek wat er nu gaat komen een waardevolle aanvulling is. A, voor iedereen die iets overkomt in zijn leven. Dus of het nu een spierziekte is, of kanker, of welke ziekte dan ook. Maar dat het ook de mensen eromheen, dus collega's, familieleden, een partner, inzichten kunnen geven in het proces. Wat de persoon doormaakt die de diagnose krijgt ongeneeslijk ziek.
Ja, want dat lijkt mij heel belangrijk.
Ja, dus het is een waardevolle toevoeging op alles wat er is.
Ja, mooi. En ik denk altijd, ja, dat zeiden ze ook tegen mij destijds, jouw boek, dat is er nog niet en het gaat er komen. Dus ja, er is ruimte voor. Ik geloof ook in overvloed, hè, als we wel spreken. Kijk ernaar uit, mooi. Wat houdt je op dit moment bezig, hè? Je bent aan de lezingen. Je bent je boek aan het schrijven. Zijn er dingen die je dus nu juist met je zielsmissie, wat ik wel eens vraag, hè, aan het uitzetten bent en dat je op weg bent daar naartoe?
Ja, ik ervaar dit jaar, voelt echt als een volgende stap
Ja.
op alle fronten. Zoals je al zei, ik ben aan het schrijven. Vanuit het boek komt ook een theatercollege slash voorstelling, waarmee we vanaf september ook op tournee gaan. Dus ook dat brengt een heleboel los en nieuwe inzichten. En daarnaast is het gewoon dat je persoonlijk dus ook de achteruitgang ervaart van het lichaam.
Ja.
Zodat je dus ook zowel zakelijk als privé voortdurend moet schakelen. En dat biedt steeds nieuwe uitdagingen. Hè? Toen een jaar geleden het revalidatieteam tegen mij zeide, Alex, je zult na gaan moeten gaan denken over een rolstoel voor de langere afstanden. Toen hield ik dat af. En toen zei ik, nee, dat gaat niet gebeuren. En ik red het allemaal. En ik ben sterk. Alleen op een gegeven moment kom je op een fase dat je in het centrum van de stad bent en je bent aan de ene kant en je wil eigenlijk naar de andere kant. En vroeger had je gezegd, nou ik loop even door de winkelstraat
Ja.
en ik ben er. En nu realiseer ik dat dat dus bijvoorbeeld niet meer gaat. Of je realiseert van, ja, ik zou eigenlijk wel even naar het strand willen, naar de boulevard. En dat doe ik niet. Of naar een museum. Nou ja, dan kom je uiteindelijk dus op dat moment dat je zegt van, ja, misschien moet ik toch over de knop om gaan zetten. Om te stoppen met vechten met mezelf. Hè? Als mens zijn we heel veel in gevecht met onszelf.
Zeker.
En het lijkt ook vaak of dat proces er niet mag zijn. Maar dat proces, dat is juist heel goed. En zeker ook als je dat in je eigen tempo mag bepalen. Je krijgt heel vaak allemaal goed bedoelde adviezen. En die krijgt iedereen in zijn
Ongevraagd ook
leven.
vaak.
Ook vaak ongevraagd. Ik heb ook moeten leren om te zeggen, hè, bedankt voor je advies. Ik neem het mee. Ik had het gevoel eerst dat ik daar altijd iets mee moest. En als ik dan even terug ga naar mijn jeugd, dat ik 17, 18 was. Ik voelde dat ik meer voelde voor mannen dan voor vrouwen. Toen heb ik ook gewoon in alle rust, zeg maar, mijn coming out kunnen beleven. En wat je nu ziet in de huidige tijd is dat er een enorme druk ook op jongeren ligt. Je moet direct weten bij welke letter van het alfabet je wilt horen, of welk geloof, of welke missie. Ik denk dat die druk, dat het aan de ene kant dus lijkt of het vrijer is en dat het makkelijker is. Aan de andere kant dan denk ik dat het ook moeilijker is. Dus ik ben een groot voorstander van dat op school ook meer levensbeschouwelijk les wordt gegeven.
Zeker.
Ik denk dat wij daar allemaal een voorstander van zijn van we krijgen les in alles behalve over het leven. Maar dan vooral niet van je moet het zus en zus en zo en dan heb je het antwoord. Want ik beleefde mijn coming out dat ik 17 was en iemand anders beleeft die als hij 34 is. En dat
Ja.
mag ook allemaal. Maar er lijkt nu een enorme druk op te liggen. En dat is ook van het proces wat ik nu dus ervaar met ziek zijn. En het mooie is doordat je gewoon zelf je eigen tempo bepaalt. Dat je dagen dat je niet gelukkig bent, dat daar ruimte is. Dat je dagen, ook daar krijg je weer energie van. En uiteindelijk kom je dan bij het antwoord.
Ja, en houdt het voor jou ook in dat je dan ook met de juiste mensen om je heen wil zijn, werken?
Ja, voor mij is het heel belangrijk voor om mij heen zakelijk heb ik gewoon een heel team.
Ja,
Zoals
lijkt
ik
me
dat
wel.
met mijn circussen ook had. Mensen waar ik me goed bij voel, mensen waar ik me veilig bij voel. Persoonlijk is dat ook met vrienden en familie. Maar om een heel klein, toen ik de diagnose kreeg, toen kon mijn partner daar niet mee omgaan. Dan is het al heel snel dat daar een mening over wordt gevormd. Maar ook een partner mag in bepaalde situaties zeggen van, nee, ik kan dit niet. En daar kun je van alles van vinden. En je kunt zeggen van, oh, in het moeilijkste van de strijd verlaat je het schip of je laat hem zitten. Maar op het moment dat die partner niet die steun kan geven die jij nodig hebt, en daarmee verander je zelf natuurlijk ook. Dan moet je gaan afvragen of daar een oordeel aan vast moet geplakt worden. Of in mijn geval dat ik dan heb gezegd, ik laat je gaan uit liefde. Maar dat zijn natuurlijk hele moeilijke zaken, omdat je daarbij ook van buitenaf natuurlijk allerlei meningen hoort en
Ja,
allerlei
want
oordelen
terwijl
hoort.
je dat vertelt, dan voel ik dat zelfs, hoe je dat vertelt ook. Ik vind het heel knap, eerst, ten eerste hoe je het vertelt, zeg maar, hè. Dat is best wel een proces. Hoe
Ja.
je daarin acteert, of althans, je bent met veel dingen bezig, maar dat komt ook nog eens gewoon door je leven heen.
Ja. En dat is iets. Ja, en dat kun je niet sturen. Je voelt het. En je doet je best daarbij om het tij te keren, zeg maar. Maar op een gegeven moment kom je ook op een moment dat je zegt van, En hier gaan we niet uitkomen. En dan kom je ook op het punt dat je zegt, hè, mijn energie wordt beperkt. Ik ben een persoon met heel vol energie, dus ik wil heel veel doen. Maar dat is ook een proces wat daar nog doorheen zit, zeg maar. Maar ik ben gewoon trots hoe we dit hebben afgerond. En ik ben ja, gewoon heel dankbaar voor de steun van vrienden en familie. En ook daarin, en dat is dan wel weer een heel ander verhaal natuurlijk, van de kunst om hulp durven vragen.
Ja,
Dat
ik voelde het wat je ging zeggen. Want heb je zelf ook ervaren dat het soms ook lonely at the top kan zijn? Omdat je veel succes hebt? Of is het bij jou juist niet het geval geweest?
Nee, ik ervaar vooral heel veel support van de mensen om mij heen. Maar ik kan ook rustig een dag hebben dat ik denk van, oh ja, maar dit weekend wil ik helemaal niemand zien of zo. En dat
Je
je
begint
gewoon
gelijk te
zegt,
lachen.
ja, dat je zegt van, oh nee, ik heb nu gewoon even helemaal nergens zin in. Alleen,
Ja.
het heeft mij heel veel energie gekost om hulp durven te vragen. Ik ben iemand die ervan houdt om af en toe naar een dancefeest te gaan of naar een festival. Ja, ik kan geen drank halen als het helemaal vol staat. Ik kan niet midden op de dansvloer staan, want dan val ik om. Dus ik zoek altijd een plekje of bij een muur of bij een mast van een grote tent als je op een festival, waardoor ik daar mijn steun ervaar. Maar op het moment dat je het durft uit te spreken, dan is het voor niemand een probleem. En dan krijg je ook niet het gevoel dat je de kneus bent. Maar is
Ja.
meer, oké, je komt binnen bij het festival. Je haalt meteen muntjes. Dus, en die geef ik aan mijn beste vriend. En die geeft voor mij af en toe een rondje, zeg maar, een haaltje. En op het moment dat je zegt, oh, ik moet naar het toilet. Of ik wil even naar de andere kant. Weet je, dan geven ze mij even een schouder of een arm. Waardoor ik me makkelijk kan verplaatsen. Als je dat niet doet, dan zeg je dus van, nou, ik ga daar dus niet meer naartoe. En dat is zeg maar nu ook gewoon met het geval qua rolstoel. Op het moment dat je zegt van, oké, dan doe ik die rolstoel niet. Dan ga je dus niet naar dat museum. Dan ga je niet s'avonds over de boulevard. En daarmee ja, beperk je jezelf. En dan zou je kwaad kunnen zijn of verdrietig. Maar uiteindelijk gaat het om dat je zelf die stappen zet.
Mooie metafoor.
Ja.
Ja, bij jou is het real life. En dat je zegt
Ja.
van, ik vind het heel mooi, mooi verteld. En hoe zou je, ja, ik ken dat zelf ook wel, dat ik wel eens dacht van, ik kan alles zelf. En nog steeds. En als man zijn heb ik er ook heel veel last van gehad. Ik zat ook in een uniform beroep, hè. Fixen en provider was
Ja.
mijn keyword. Er komen mensen bij jou ook met die vraag van hoe vraag je dan hulp?
Jazeker, ja. En toen ik zeg maar mijn opleiding had afgerond, dat ik ook ging coachen. Ik kwam er al heel snel achter dat ik zeg maar één op één, dat ik daar niet snel de juiste persoon. Ik doe nu nog vijf, zes sessies per jaar, maar meer als inspirator en sparringpartner, dan dat ik precies de lijntjes
Ja.
volg zoals ze het hebben geleerd. En dan vooral mensen vanuit het artistieke vak. Doordat een vriend van mij, op een gegeven moment was ik bezig met coaching ook, en toen zei een vriend van mij, ja, heb je wel de juiste coachie, want je krijgt er geen energie van.
Ja.
En toen heb ik daar dus een andere vorm ook in gevonden. Dus er komen bij mensen bij mij wel met advies van, kun je mij ondersteunen in de weg die ik ga?
Vanuit de
En
artistieke wereld.
ja, vanuit de artistieke wereld, dus
Ja.
acteurs, schrijvers, ja, zangers, zangeressen. En daar kan ik ook een stukje zakelijke ondersteuning, hè, dus vanuit inzichten hoe ik dingen heb gecreëerd. Maar vanuit de zaal krijg ik natuurlijk heel veel reacties van, ja, hoe doe je dat? Dus dat is wel de meest gestelde vraag.
Ja, ja, ik ben zelf natuurlijk ook in de coachwereld en anders. En je krijgt heel vaak, ja, maar jij kan dat wel. Of ik kan dat nooit wat jij doet. Beetje basale antwoorden en vragen natuurlijk. Maar je mag het wel verkondigen, denk ik, als je het al weet.
Ja, maar ik verkondig ook zeker hè, dat als ik op het podium sta, dan neem ik de mensen mee en hoe ik stappen zet. En ik zeg ook altijd, hè, als het leven je laat struikelen, dan mag je best even blijven liggen. Want we leven natuurlijk in een tijd waarin we op Instagram, op TikTok, op LinkedIn iedere dag laten zien hoe geweldig en hoe goed het met ons gaat.
Ja.
Maar neem ook gewoon die tijd om te zoeken en je weg daarin te vinden. En daarbij belanden we niet meteen in het grootste drama. Maar het heeft soms ook gewoon allemaal tijd om te landen. En soms heb ik wel eens van mensen om mij heen die iets zeggen. Dus dit mensen die echt heel dicht bij mij staan. En dan zeg ik dus bedankt voor je advies. En op een gegeven moment gaat dat
Ja.
indalen. En dan zeg ik, oh ja. En uiteindelijk komt daar iets uit. En dat is wat ik ook mensen ook gewoon mee wil geven. Er is voor niets één antwoord, er is ook voor niets een oplossing. Kijk, op het moment dat ik bijvoorbeeld een jaar geleden bedacht, oké, ik ga een lezing geven, ik heb allemaal spullen mee. En dan koop ik een opvouwbolderwagen waar ik mijn spullen kan zetten. Dus dan kan ik van één keer van de auto
Oh
naar de
ja.
binnenlocatie. Dat was voor mij een tijdelijke oplossing. Op het moment dat ik straks verder rolstoelgebonden zal worden, dan is dat geen oplossing meer. Dus kom je in een volgende fase van, gaat iemand je rijden? Neem je iemand mee die dat soort zaken voor je verzorgt? Of laat je... Dus dat is voortdurend in beweging. En ik denk dat gewoon in de huidige tijd veel mensen voor alles een kant-en-klare oplossing willen hebben, maar die is er niet. Alles, het leven en de wereld om ons heen, alles verandert voortdurend. En heel veel mensen zeggen, ik heb nu een vaste baan, ik heb nu een relatie, ik heb nu, dus dan is het klaar. Maar of het nu werk is, of dat het een relatie is, of wat je ook doet, het stopt nooit.
Nee,
Op het moment
ik
dat je
herken het
denkt, van
wel.
nu stopt het, is het klaar, ja, dan gebeurt er wel iets. En het is niet, hè, op het moment dat er in een relatie kinderen komen, ja, dan verandert er ook weer van alles. En op het moment dat je een andere positie krijgt binnen een organisatie, verandert er ook. En daar zit juist de uitdaging. En dat klinkt heel simpel, maar als je die voortdurende verandering gaat omarmen, en dan heb ik het in mijn geval dus ook even over het ziek zijn, zeg maar, ja, dan wordt het makkelijker. Dus als je de verandering durft te omarmen.
Mooi zeg. En dan zou je bijna weer zeggen, hoe doe je dat dan? Maar dat is wat je net ook zei. Door die verandering te accepteren, dat te omarmen en te weten dat het niet dat alleen maar is, kun je daarmee beter omgaan.
Ja, om een klein voorbeeldje te geven. Ik heb een hond en nou, iedere dag loop je een rondje. En op een gegeven moment merk je. Het wordt zwaarder. Dat rondje
Ja.
wordt zwaarder. Dan ga je denken: oké, ik ben dan heel oplossingsgericht. Van, is een oplossing een stepje? Of is het dit of dat? Nou, dan heb ik een klein vouwfietsje waar ik makkelijk mijn benen bij de grond. En zo maken wij iedere dag ons rondje. Dat is voor nu de oplossing. En voor nu voel ik mij daar goed bij. En als je dat kunt, dus daar de tijd voor neemt, de mogelijkheden onderzoekt, dan kan het je heel veel brengen. Alleen je moet ook bedenken op een gegeven moment, ja, oké, dus ik wil met het vliegtuig, ja, ik kan niet zeggen, ik parkeer op vliegveld Eindhoven. Oh, dat is makkelijk, hè, de parkeergarage is helemaal voor de deur. En dan ga ik met een fietsje. Ja, dat gaat je niet lukken. Dus dan kom je weer voor volgende uitdaging. En eigenlijk is het ook mooi om daar gewoon steeds een sport van te maken. Hè? En daarbij is het, wij zijn natuurlijk, hebben het idee dat het gaat altijd om het hoogst haalbare. Want we willen altijd de top. Maar wat voor mij een eerste stap is, is voor de ander misschien wel het punt dat je zegt van wow, dat ik dat
Ja.
heb bereikt.
Het is ook
En
een talent hè, wat je hebt, hè? Als ik dat zo mag zeggen tegen je. Over oplossingsgericht is het niet echt, maar het is wel een talent om te zeggen: ja, het kan ook Met iets anders of niet met een fietsje, dan laat ik me ophalen of afzetten, et cetera. Als je zo kan denken, is vind ik wel een talent.
Ja, maar het is wel een talent wat mensen kunnen ontwikkelen.
Mooi.
Daar ben ik gewoon 100% van overtuigd. En weet je, niet iedereen, dat is met ieder talent, je wordt niet overal de beste in. Hè? Kijk, dat is toen ik zei, ik word circusdirecteur. Mijn droom was niet een circus met 80 medewerkers. Ik wist van mezelf, en dat is dus door jezelf te kunnen, je eigen identiteit, en dat heeft dan ook iets waar je met je coming out, zeg maar, achterkomt, maar ook gewoon voor of je nou. Ja, coming out is ook wel lijkt wel een woord, of het alleen naar de LHBTI, maar coming out, je
Ja,
hele puberteit is een
ik
coming
snap wat je
out om
bedoelt.
jezelf
Ja,
te vinden.
tuurlijk.
Maar op het moment dat je weet wie je bent, waar je kwaliteiten liggen, dan kun je die gaan benutten. En in mijn werk als servicedirecteur waren mijn kwaliteiten, mensen voelden zich bij mij te gast. Hè? Of ze in een klein restaurant kwamen, niet bij een Van der Valk, maar bij een klein restaurant waar de kok aan tafel vraagt: hebben jullie het naar de zin? Dus die persoonlijke sfeer. En dan zei ik altijd: circus is delicatessenzaak. Dus het is gewoon anders of je op zaterdagmiddag bij de supermarkt kaas en noot in je karretje doet.
Ja.
Of je gaat naar dat kaasboertje die zegt van: goh, zou je deze week de geitenkaas of de kruidenkaas? Dat gaat dus om beleving, om het gevoel. En ik kwam daar dus achter van: hé, maar daar zit mijn sterke kant. En toen ging ik circusvoorstellingen maken, niet voor iedereen, maar speciaal voor bepaalde doelgroepen. En toen had ik dus het kerstcircus en dan kwam er een busje aan met senioren. En dan zaten er vier in het busje. En toen dacht ik: ja, maar er wonen nog 96 mensen in die zorginstelling. En toen bedacht ik: hoe mooi zou het zijn als we met een circus langs de zorginstellingen zouden gaan reizen. En uiteindelijk resulteerde dat in 300 voorstellingen per jaar. Het gaat dus om aandacht. En datzelfde doe ik nu ook weer met mijn lezingen. Ik sta voor grote groepen, ik sta voor kleine groepen. Maar ik neem mensen mee. En waardoor ze het gaan voelen, waardoor het ze raakt. Ik heb heel vaak dat mensen geëmotioneerd zijn naar mijn lezing of voorstelling. En dat heeft niet alleen te maken met het verhaal Alex zijn, maar omdat het verhaal binnenkomt. Want
Spijt.
uiteindelijk krijgen we allemaal vroeg of laat te maken met tegenslag. En je kunt nu denken: mijn buurman en buurvrouw, die hebben een mooie auto, ze hebben twee gezonde kinderen. Op dit moment. Maar je weet niet wat als die vrouw volgende week bij de dokter staat en zegt: ik voel hier een knobbeltje. Of het is allemaal zo betrekkelijk. En als je daarvan bewust bent, en dat is iets, dat is een kunst misschien, maar op het moment dat je dat voortdurend realiseert en daarbij nog iets, maar dat is wel heel.
Ik kijk wel of je open staat.
Ja, nou ja, wat mij heel veel helpt, is oordeelloos te proberen leven. Want door over alles en iedereen en over zaken oordeel te hebben, belemmer je jezelf. En dat is wel een heel apart. Misschien nog wel een hoofdstuk om het over te hebben, maar oordeelloos leven brengt zoveel rust en ruimte. En dat is iets anders dan een mening. Hè? Geen mening, je mag best een mening hebben, maar gewoon overal. En dat klinkt misschien wel heel, ja, hoe zeg je dat? Goed geloven of zo, maar probeer in iedereen het zien. En die helpt dit, die helpt dat, die wordt daar gelukkig van. En of jij, hè, ik woon in een klein dorpje waar op zondag alle winkels dicht zijn, zelfs de snackbar. En dat is een gereformeerd dorp. Mensen gaan hier op zondag 3 keer per dag naar de kerk. Dat is mooi, dat als mensen daar kracht uit halen. En in onzezelfde gemeente, maar een dorp verderop, daar staat een moskee. Dan zeg ik: oké, als mensen daar kracht uit halen, vind ik ook geweldig. En als iedereen. Iets meer, hè? Je hoeft elkaar niet altijd te begrijpen als je maar begrip hebt voor elkaar.
Ja, iets wat mooi bladeren onderwerp, wat nu veel aan de orde is. Op alle fronten, hè. Ik werk nu ook weer in de uniformberoepen. Als je het dan hebt over oordeelloos leven, dan ik nodig je een dagje uit. En ik heb het einde van de dag. Dit zijn dus de uniformmensen. Omdat die
Ja.
constant in die druk zitten van geweld, negatieve spiralen, oorlog. De hele tijd worden ze. Ja, dat kan je niet anders dan dat die mening heel sterk naar boven drijft, zeg maar.
Ja.
En als ik op donderdag bij de padel sta, met de padelvrienden, dan is het een verademing
Ja.
om dan gewoon te horen: hey, hoe is het met je? Ik zeg: oké, goede
Ja.
vraag, mooie vraag.
Ja. Nou ja, dat is ook gewoon
Dat
heel
zijn
goed
uitersten,
om mee
hè?
bezig te
Ja.
zijn. Ja, en dat snap ik ook heel goed. En als je in je werk voortdurend in uniform die druk voelt. En ja, dat is natuurlijk ook wel. Ja, misschien is er een utopie dat je hoopt dat iedereen gewoon. Elkaar vrij laat, zeg maar, in wat mensen doen. Maar ja, ik vind ook dat we dat gevoel niet mogen verliezen, want anders gaat de negativiteit het winnen, zeg maar.
Ja, en ik merk zelf door in gesprek te blijven met elkaar over deze onderwerpen, dat je dan niet verliest. In plaats van dat je, ik noem het wel eens de bubbel waarin je wil blijven, die comfortzone, hè, die vrienden die altijd hetzelfde vinden, waarvan je eigenlijk denkt van, nou, ik heb er eigenlijk geen zin in, maar je lult maar een beetje mee. Hè, het systeem waar we vaak in zitten, nou, is een mooi coachonderwerp natuurlijk. We zijn in een bepaald systeem opgevoed. We kwamen ergens vandaan. Je vertelt niets over een dorpje. Nou, dus dat is een systeem.
Ja.
En door daar oordeelloos naar te kijken, dan zie je wel een systeem, maar dan voel je niet de drang om daarin mee te gaan. Of juist wel.
Ja, en wat ik zeg, ik probeer oordeelloos te leven. Als ik kijk naar mijn vriendengroep om mij heen, het is echt heel divers.
Mooi.
Van een stel die twee dames en een man die met z'n drie leven. Tot twee mannen die samenleven. Ik heb zelf een dochter van 21 met twee moeders. Dus als regenbooggezin. Mensen hier uit het dorp, dus die ook christelijk zijn. Dus heel divers. En het is mooi als zomers hier een barbecue en iedereen komt. Die diversiteit. En als mensen dan met elkaar in gesprek gaan. Maar het is natuurlijk van waar groei je op? Wat is je achtergrond? Even om terug te komen op het verhaal van mijn ex-partner. Mijn ex-partner kwam uit een land waar het niet vanzelfsprekend is waar je zelf kunt zijn. Komt uit een familie. Als we het er niet over hebben, dan is het er niet. En dan heb je een relatie met mij. En de persoon die krijgt te horen, je bent ongeneeslijk ziek. Die komt in een rolstoel. En die zegt van, en als we het zus doen, dan hebben we dat opgelost. Ja, dan komt er uiteindelijk een combinatie die niet werkt. En dat heeft precies te maken met die systemen, waar kom je uit? En dus ook daar hoef je niet over te oordelen. Dat is gewoon, ja, dat gebeurt omdat soms kun je daarin groeien en groeien met elkaar. En soms moet je ook gewoon zeggen, ja, het is heel verdrietig, maar dit gaat dus niet meer werken.
Nee.
Maar dat komt vanuit die systemen en achtergronden en werksituaties.
Ja, 100%. Ook, je kunt ook gewoon van een systeem afscheid nemen en zeggen: hier stopt het. Ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in reïncarnatie en ik doe nu een systemische coachopleiding waarbij we met opstellingen werken. En het is heel magisch en ook weer logisch. Als je dan soms zo'n sessie doet, dan denk je ja. Hoe werkt het nou, hè? Je hebt het zelf waarschijnlijk ook wel eens een keer gedaan. En dan ga ik daar toch weer weg met een ja, open mind van, hey, er is nog veel meer in deze wereld dan alleen maar dat systeem. Of in dit geval het beroep wat ik nu ondersteun, want ik ben het niet meer. Ik ondersteun militairen en politiemensen. Maar ik zou het zelf niet meer kunnen zijn. Dat is voor mij niet meer haalbaar. Dat alle kennis die ik nu heb.
Nee, maar dat is natuurlijk ook wel, je had dit niet gekund zonder dat.
Ja.
Hè, dus dat heeft je ook gemaakt en gevormd. Toen ik het bedrijf verkocht, toen zeiden heel veel mensen, oh, dat vind je vast heel moeilijk en kun je daarmee omgaan. Terwijl het gewoon, ik heb het 20 jaar gedaan, ik heb alles uitgehaald wat ik er kon uithalen. En nu is het een afgerond systeem, dus een afgerond geheel. En ik heb het wel allemaal gedaan. Ik heb ook eerder relaties gehad van 9 jaar, waarmee ik nog heel goed bevriend ben. Omdat ik ook zoiets heb van, ja, je kunt zeggen, ja, we zijn uit elkaar gegaan. En heel veel mensen roepen van, ja, die ex-partner is slecht of dit of dat. Maar je hebt ook hele goede tijden gehad. En waar kijk je naar? En dat zie ik nu ook, zeg maar, hè, als je, zeg maar, je lotgenoot, ik vind het een verschrikkelijk woord. Maar mensen die in dezelfde situatie leven, ook dan zie je grote verschillen. Hoe gaan mensen ermee om? Hè? Je kunt in Amsterdam zeggen van, ja, ik zit in een rolstoel en de stoepen zijn allemaal te smal en ik kan niet naar dat cafeetje, want dat zit in een kelder en die hebben geen lift. Ja,
Ja, dat snap
Amsterdam,
ik.
weet je, maar
Ja.
dat kan lastig zijn, maar het heeft ook te maken met hoe bereid je je voor? Hè? Van, is die locatie toegankelijk? En we kunnen ook niet verwachten, en dan komen we bij het chronisch slachtofferschap. We kunnen ook niet verwachten dat ieder monumentaal pand wordt aangepast
Nee.
voor een rolstoel. Je kunt wel met je vrienden zeggen: hey jongens, daar kan ik moeilijker naar binnen. Zullen we daar afspreken? En dan,
Het zou
ja,
wel een
dat.
goed verhaal zijn, hè? Als je dan dit zo zegt, dan zegt: oh, trouwens, hier zijn de foto's. We zijn toch naar binnen gekomen.
Nee, ja, weet je, ook voor alles is een oplossing, maar ik bedoel van, we gaan er dus heel veel van uit en vaak zijn dat dan, je kunt niet de hele wereld maakbaar maken voor iedere groep of orde. Dus ja, daarin, dat is wat ik mensen probeer mee te geven, stuur erin. En als jij op een gegeven moment niet meer in een bepaald beroep kunt functioneren, dan kun je wel, om wat voor reden dan ook, dat je zegt, oh, maar wat kan ik daaruit meenemen? Wat heb ik daarvan geleerd? En wat kan ik met dat nu inzetten? Dus dan is het alleen maar mooi. En toen ik mijn opleiding af had, als coach, NLP, autonoom, toen dacht ik echt 2 jaar lang, wat doe ik daar nou mee? En toen ik in december begon aan het schrijven aan mijn boek, toen realiseerde ik mij van, wat ik nu opschrijf, had ik niet gekund als ik die opleidingen niet had gedaan. En een ander iets. Dus bijvoorbeeld, ik begon een circus. En toen ging ik vrachtwagens kopen. Maar ja, in 20 was personeel naar huis. En dan moesten die vrachtwagens toch naar de keuring. Dus ik dacht, ik wil mijn chauffeursdiploma. Nou, bij het CBR stonden ze natuurlijk, dat ze dachten, er komt die jongen die loopt moeilijk. Waarom zou je dat willen?
Dacht je dat of hoorde je dat?
Nou, de keuringsarts die vroeg natuurlijk wel van wat mijn gedachten waren. Dat ik iedere
Ja.
ochtend voor een grote supermarktketen ging rijden, want dat zag hij niet zitten. En toen ik zei, nee, met mijn eigen circus. En eigenlijk het allerbelangrijkste wat ik heb geleerd van mijn chauffeursdiploma. Ik moest 20 avonden naar school. Ik wist niks van bougies en X. Nee, technisch
Technisch,
ben ik
ja.
echt. Ja, en toen zat ik allemaal in de klas met van die jongens en meiden die alles wisten over vrachtwagens en techniek. Maar het belangrijkste is wat ik heb geleerd met vrachtwagenrijden. Je rijdt op de vrachtwagen, er gebeuren dingen om je heen, maar je moet al 2 kruisingen verder kijken. Van oké, maar als ik nu in ga houden, dan kunnen die fietsers voor en dan heb ik ze
Oh
straks niet in mijn
ja.
dode rugspiegel. En zo is het in mijn leven ook van, ik ben nu hier. Maar wat is er over 2 kruisingen verder? Dus ik ben nu, op dit moment in het nu. En ik ben me bewust dat ik in het nu ben. Maar ik ga wel alvast anticiperen. Dus als je zegt van oké, ik kom straks in een rolstoel. Hoe ga ik dat doen met huis? Hoe ga ik dat doen met mijn auto? Hoe ga ik... Maar dat niet op het laatste moment. Want als je dat op het laatste moment gaat bedenken, dan is het te laat. Dus... dat is wat ik mensen ook echt wel mee wil geven van, hè, leef in het nu, ben je bewust van het nu, maar kijk wel ver vooruit en dan niet even 10 of 20 meter, maar ook waardoor het je jezelf makkelijker kunt maken.
En gebeurt het dan ook in een flow? Of mag daar ook gewoon discrepantie, hè? Dus dat je ook gewoon. Hoe werkt dat?
Ja, dat is een hele goede vraag. Hoe werkt dat? Nou, dat is voor iedereen verschillend natuurlijk, maar voor mij is het gewoon door het gebeurt. Ik ervaar die achteruitgang, hè, of ik ervaar, en dan begin ik daar al over na te denken van oké, maar gaat zich dat ontwikkelen? En bij mij gaat dat in een soort natuurlijk proces. Al gaat dat natuurlijk proces bij mij heel snel, omdat organiseren een talent is, wat ik heb. En als ik bedenk ja, mensen zeggen wel eens bij mij, Alex leeft in de vijfde versnelling. Dus ik wil altijd te snel. En dat heb ik ook vaak in mijn opleiding moeten leren, dat ze zeiden, oké, maar nu even naar je gevoel. Want dat
Oh
ik
ja,
dan al bij die
herkenbaar. Ja.
kruising 30 meter verderop ben, zeg maar.
Ja.
En dat is dan weer dat je zegt van hey, neem ook de tijd als het leven je laat struikelen of niet of andere situaties. Maar denk daar wel over na.
Ja. Oh, wat mooi.
Ja.
Hoe voelt het nou zo?
Ja, het voelt heel relaxed, heel ontspannen om met je te praten. Ja.
Ja, wat hoop je dat de luisteraars uit dit gesprek zullen meenemen?
Nou, ik denk dat het belangrijkste is wat ik de mensen mee wil geven. Hè, op nummer 1, van stop te denken dat het leven eerlijk is. Het stopt gewoon te denken dat het eerlijk is, want dat is het niet. Dat als je daar al mee begint, dat is nummer 1. Nummer 2, leef zo min mogelijk met oordeel over een ander. Kijk vooral van, hè, waar word ik gelukkig van? En neem je tijd om je route, je weg in ontwikkeling als mens. Neem daar de tijd voor. En kijk vooruit, maar kijk ook opzij, ook naar de dingen die om je heen gebeuren. Want stel, hè, wij hebben nu een heel fijn gesprek. En ik ga straks even naar de supermarkt. En daar komt een vrachtwagen aangereden en die rijdt me hartstikke dood. Nou, dan heb je heel.
Extreem.
Ja, extreem. Dan heb jij mooi exclusief materiaal. Maar dat gebeurt. En iets wat ik altijd aan mensen vraag: stel dat het vandaag afgelopen is, ben je dan gelukkig met je leven tot nu toe? En ik vind het schrikbarend dat als ik dan zeg, wie is tevreden, steek je hand op. Meer dan de helft van de mensen steekt niet zijn hand op. Terwijl dingen die mislukt zijn in je leven, die hebben er ook weer voor gezorgd dat je dus op andere punten verder. Dingen die niet goed zijn. Zorg ervoor dat je altijd tevreden kunt zijn met het leven. Ook met dingen die niet goed zijn. Ook die dingen die zijn mislukt. Ook de tegenslag. Ook het verdriet. Dat is voor mij gewoon. Dat zijn de dingen die ik mensen. Dat ik gewoon hoop dat ze uit ons gesprek halen.
Ja, mooi. Ja, ik zei al in het begin van de podcast, onder de indruk van je inspiratie die je uitstraalt en die ook in je woorden terugkomt. Dank je wel voor de podcast.
Graag gedaan.
En dat was het dan weer. De podcast met Alex was voor mij een waar genoegen. Blijf me volgen via de socials en op dit kanaal. Tot de volgende. Houdoe.